De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ik ben Diana Matroos en in deze podcast All Inclusive praat ik met mijn gasten over diversiteit, inclusiviteit. Denk aan gender, LHBTI, leeftijd, cultureel, mensen met een beperking. En waar we vooral over praten is met welke vraagstukken worstelen werkgevers en werknemers vooral. Misschien wel jij die op dit moment luistert.
Als er een vacature tekst is waar het woord excellent in staat, gaan vrouwen minder vaak reageren. Niet omdat ze denken dat ze minder excellent zijn, maar omdat ze weten dat de werkgever in dit geval met het woord excellent bedoelt, ik wil een man.
In deze aflevering is Janet Vaassen te gast. Janet is directeur van Women Inc. En Women Inc. is het netwerk voor alle vrouwen die zichzelf en elkaar willen versterken. Maar ze heeft ook een bijzonder boek geschreven. Dat heet Iedereen Inc. En uiteindelijk, ja, Janet, heb je voor veel meer ingezet dan vrouwen alleen, toch?
Ja, zeker. Dat was absoluut de keuze voor die titel. En all inclusive is eigenlijk iedereen één keer in het Engels, hè?
Ja, 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 leuk, hè?
Ja, ja, mooi, mooi. Ja, ik had de behoefte om eigenlijk de inzichten na 14 jaar Women Inc. iets breder te beschrijven. Omdat ik merk dat heel veel kwesties die voor vrouwen gelden, die tot in- en uitsluiting leiden, onbewust, dat als je naar de mechanismes daarachter zoekt, dat je eigenlijk op een veel interessanter onderwerp komt. Niet op de thema's alleen voor vrouwen. Maar hoe kan het nou toch dat het in de hoofden van beslissingsbevoegde leiders, werkgevers, gebeurt dat ze het een wel en het ander niet omarmen? Nou, en als je dat doet, dan ben je meteen met iedereen bezig en niet alleen met vrouwen.
Heb je een antwoord gevonden?
Ja, ja, ik heb wel een antwoord gevonden in de zin dat ik denk dat het klopt om die verschuiving nu te maken. Dus om niet meer zozeer fix the women of fix the disabled. Nee, fix the system waarin besluiten worden genomen door mensen op besluitvormende posities die vaak helemaal niet doorhebben dat ze die onbewuste vooroordelen hebben of eigenlijk stiekem bezig zijn zichzelf de hele tijd te klonen, allemaal minimies te zoeken. En ik ben een optimist, dus ik denk dat als wij mensen op cruciale posities hiervan weten te overtuigen, dat zij dus een enorme rol hebben, of in het vergroten of in het verkleinen van sociale ongelijkheid, dat we een enorme stap kunnen gaan zetten.
Waar komt jouw drive vandaan? Want we gaan natuurlijk straks helemaal met jou praten hoe je de zaken ziet. Maar ik vind het ook altijd heel erg mooi om te weten waar iemand vandaan komt.
Ja, heb ik ook wel eens over nagedacht. Van hoe kan het nou dat ik, weet je wel, me zo 14 jaar, is best lang, op zo'n onderwerp heb gestort. En ik denk dat ik al vroeg een soort van rechtvaardigheidsding had. Dat ik gewoon bij heel veel dingen denk, maar dat is toch niet eerlijk? Of het klopt toch helemaal niet dat die dat nu gedaan heeft, maar daar niet de schuld van krijgt? Of een beetje zoeken naar waar gebeurt het dat dingen die niet eerlijk zijn ontstaan, dat heb ik denk ik altijd wel gehad.
En is er dan een voorbeeld als kind dat je nog kan terughalen van hier werd ik zo geraakt en daar is eigenlijk dat, nou ja, dat zaadje geplant?
Nee, dat kan ik niet. Niet een specifiek moment, maar wel dingen in de klas. Dat een leraar zich raar gedraagt tegen iemand. Dat je denkt, nou, die man is gek. Maar hij krijgt straks wel gelijk van de rector. Of ik was een heel verlegen meisje. Maar er was op een gegeven moment een muziekleraar die midden in de klas het briefje wat ik met iemand anders uitwisselde ging voorlezen. En ik werd helemaal witheet en ging uiteindelijk naar de rector en kreeg gelijk. Want ik ging het hele principe briefgeheim op tafel leggen. Meer hoe mensen soms misschien nog wel meer macht misbruiken dan oneerlijkheid ten opzichte van opkomen voor zielige vriendinnetjes. Ik geloof niet dat dat echt gedaan. Misschien was ik wel het zielige vriendinnetje.
Ik weet nog wel wanneer je mij raakte. En dat was bij een congres. Werd georganiseerd door Women Inc., waar je directeur van bent. En dat ging heel erg over het strijden voor gelijke rechten voor vrouwen binnen de gezondheidszorg. Dit hele verhaal gaan we niet helemaal uitgebreid nu behandelen, maar de kern is eigenlijk dat vrouwen nog een niet gelijke positie hebben in de gezondheidszorg, omdat vaak medicijnen op mannen worden getest. Signalen bij vrouwen voor bepaalde ziektebedden heel anders zijn, maar men gaat uit van de man. En ik weet nog heel goed dat jij daar op dat podium stond en ik voelde gewoon dat je aan het strijden was voor mij als vrouw.
En dat zei je ook tegen mij. En dat hoor je niet zo vaak terug. Want heel veel mensen zien niet wat wij als Women Inc. Achter de schermen doen. Het is een ontzettend taai proces geweest, hè, wat jij beschrijft. Onwetendheid over het vrouwenlichaam. Wat ook door hele simpele biases van belangrijke onderzoekers die gewoon al die tijd dachten, weet je, we nemen mannen voor onderzoek. Dat is veel makkelijker. Die hebben niet al die hormoonwisselingen. Toen wij erachter kwamen, was het voor ons ook een enorme eye-opener. Dus dat we dachten, vrouwen kunnen er dus eigenlijk niet van uitgaan dat zij eenzelfde positie en kansen hebben in de gezondheidszorg. Maar dat is zo'n taaie strijd van 5 jaar achter de schermen geweest. En dat voelde jij volgens mij aan mij op dat podium. Ik voelde al die mensen ook die die strijd met mij geleverd hadden en die nooit credit zullen krijgen. Want je krijgt eerder gezeik, hè, als je een strijd aangaat. Of weerstand, of problemen, of carrière-issues. Ik voelde die spanning, dus die voelde jij dan.
Ja, nee, dat was wel, ik vond het een mooi moment.
Ja.
En ik heb je toen ook bedankt dat je dit doet voor mij als vrouw.
Ja.
Maar op een gegeven moment ben je dus je breder gaan inzetten. Hè? Iedereen Inc. Dus echt ook over al deze onderwerpen waar de podcast All Inclusive over gaat. Over inclusiviteit. En je schrijft in je boek, dat woord staat ook niet in het woordenboek. Daar begint het al mee.
Ja, grappig, hè?
Ja.
Het is, dus misschien, mensen zullen zeggen misschien omdat het dan zo'n Anglicanisme is of zo. Hè, dus uit het Engels komt. Inclusion staat wel in het Engelse woordenboek. Maar ik vond het een heel interessant gegeven. Ik denk dat inclusiviteit net zo belangrijk gaat worden als duurzaamheid voor zeg maar de groene onderwerpen. Maar het onderwerp is kennelijk nog niet zo geladen dat meneer Van Dalen er iets mee kan. Hele rare woorden per jaar staan er wel in. Ik heb ook al een brief geschreven naar Van Dalen dat het erin moet. Ik denk dat de samenleving het nog aan het inhoud geven is. En ik kreeg ooit een brief terug van ja, alleen als hele belangrijke mensen het woord een paar keer gebruikt hebben, dan gaan we het overwegen. Nou, ik heb al prinsessenministers en wie dan ook het woord horen gebruiken. Dus ik denk dat het niet zo lang meer duurt. Maar ik vind het ook wel mooi gegeven dat we dus allemaal samen eigenlijk dat woord nog
aan het vormgeven zijn.
Ja,
aan het maar daarmee zie je natuurlijk ook dat iedereen het op een andere manier gebruikt. En dat lijkt me niet altijd even goed voor het onderwerp.
Nee, nou dat is ook de reden dat wij nu een programma zijn begonnen. Dat noemen we de Incubators, waar we 10 bedrijven vragen om met ons samen handen en voeten te geven aan het woord. Te zorgen dat over 2 jaar er een recept ligt. Wat is dat nou? Inclusief werkgeverschap, inclusiviteit op de werkvloer, waardoor heel veel meer mensen ermee uit de voeten kunnen.
Want hier naar deze podcast zullen ook veel MKB'ers luisteren. De start-ups zullen er naar luisteren. Tenminste, ik hoop dat jullie luisteren. De grootbedrijven, de corporate zullen er naar luisteren. Hoe denk jij dat zij aan inclusief werkgeverschap vorm moeten geven? En waar staan we op dit moment?
Ja, nou, wij zijn natuurlijk zelf ergens ook een MKB'er. Women Inc. is 20 personen. Ik denk dat het begint met heel goed nadenken wat je als organisatie aan diversiteit hebt. Als je dat niet doet, als je er geen strategisch inhoudelijk doel mee hebt, dan gaat het je sowieso niet lukken. Want dan krijg je je hele werkvloer er niet in mee. Dan gaan er allemaal processen. Dan wordt de excuustruus in de hoek gezet. En dan wordt het alleen maar als gezeik ervaren en als eigen gemiste carrièrekansen dat er überhaupt diversiteitsbeleid is. Dus ik denk dat het steeds begint in een organisatie dat een leider echt denkt, wat heb ik eraan? Nou, dat kunnen interne doelen zijn. Diversiteit kan leiden tot meer perspectieven, verschillende verhalen, tegenspraak, agility. Het kunnen externe doelen zijn. Namelijk, we missen een hele bepaalde markt. Of, er is een bepaalde doelgroep die op ons afhaakt. We moeten zorgen dat we intern divers zijn om wel die voelsprieten te houden. Of het kan een rolmodellendoel hebben. Dat je wil laten zien dat jij als bedrijf of jij als merk heus wel de samenleving van nu representeert. Als je niet goed aan de voorkant kiest als leider, waarom doen wij dit? Dan gaat je werkvloer nooit mee. En dan krijg je alleen maar weerstand op dit onderwerp. Dan zou ik bijna afraden om eraan te beginnen, want het is een heel taai proces, diversiteit en inclusiviteit. Dus begin op je strategische doelen. Ik zie degene die dat wel doen voortgang maken. Ik zie degene die dat niet doen jammerlijk in allerlei politieke correctheid sneuvelen. Dus
dan krijg je een soort lijstje, een soort window dressing van vink. We hebben een aantal mensen, maar die verdwijnen heel snel weer.
Want je voelt natuurlijk dat het klimaat in Nederland aan de ene kant is, je moet daar iets mee, diversiteit. Je voelt dat heel veel bedrijven hebben zitten slapen. Hè. Kijk naar die Universiteit Eindhoven. Die heeft dan in eerste instantie heel erg gezorgd dat ze onderaan de lijstjes bungelen. En die wil nu ineens een voorloper worden. Het is vaak achterstallig onderhoud. Maar op het moment dat je het niet strategisch aanpakt, gaat het je sowieso niet lukken. Dus stop dan maar. Ga dan maar lekker gewoon met jouw vaste monocultuurtje klikken en klonen. En voor nu even veel winst halen. En niet zeg maar op de toekomst voorbereid zijn. Ja, mag je voor mij ook doen.
Want op het moment dat je zegt niet voor de toekomst voorbereid zijn, zeg je daar dan eigenlijk mee dat als je een monocultuur hebt, op welke manier dan ook. Hè? Want die kan je op verschillende manieren, of het nou over gender gaat, of LHBTI, ja, of mensen met een beperking, culturele achtergrond. Heb je dan geen toekomst? Is dat jouw stelling?
Nou, dan heb je een one issue, iets wat je heel goed kan. Maar dan ben je, als de kaas straks verschuift, hè, zoals ze dat noemen, daar weer niet op voorbereid. Dus het kan ook best een keuze zijn dat je zegt, ik ga helemaal niet voor diversiteit. Ik ga juist voor monocultuur, want dan kan ik lekker werken met iedereen die op mij lijkt. En dan kan ik lekker versnellen. Nou, en dan heb je straks weer een nadeel, ja, op het moment dat de situatie in de wereld veranderd is.
Ik wil er trouwens nog één strategisch doel aan toevoegen. Want als je kijkt naar de talenten die rondlopen, als je kijkt naar de universiteit, dan zie je dat ontzettend veranderen als het gaat om vrouwen of mensen met een andere, absoluut, culturele achtergrond. Dus wil je de beste talenten, en dat wil uiteindelijk denk ik elke werkgever, ja, dan moet je er gewoon zijn.
Maar dat is ook weer conjectuurgevoelig natuurlijk. Hè? Want met, ja, veel mensen op de arbeidsmarkt is dat moeilijker dan met zeg maar veel werkloosheid. Dus dat vind ik ook weer zo'n variabele die als je alleen maar daarop koerst, van het is de war on talent waar we voor gaan, vind ik het ook weer kwetsbaar. Maar het is absoluut één die veel genoemd wordt ook door bedrijven.
Een strategisch doel hebben is dus ontzettend belangrijk. En dan heb je dat voor jezelf bedacht en je verbindt daar acties aan. Je gaat mensen binnenhalen. Laten we even, want er zijn dus een aantal aspecten als het gaat om inclusiviteit. Laten we even iemand aan het woord laten. Haar naam is Saskia Rosmalen en zij is directeur van Onbeperkt aan de Slag. We hebben naar aanleiding van de eerste podcast die we hebben gehad, onder andere met Kim Putters en nog twee andere afleveringen, heel veel reacties gehad van mensen die iets doen als het gaat om mensen met een beperking op de arbeidsmarkt.
Wat mij opvalt is dat er ongelooflijk veel aandacht is voor mensen in het kader van gender en culturele diversiteit. Mijn vraag is, op welke manier worden mensen in het kader van inclusiviteit en inclusief werkgeverschap betrokken bij de besluitvorming, daar waar het gaat om mensen met een functiebeperking. Waarbij ik dan aan zou willen vullen dat ervaringsdeskundigheid vaak betekent iets ontwikkelen en daarna vragen wat mensen ervan vinden. En mijn vraag gaat echt over het echt betrekken van mensen in de ontwikkeling.
Dank je wel, Saskia, dat je hebt meegedacht met deze podcast. Janet, hoe zou je daarop willen reageren?
Nou, ik hoor Saskia eigenlijk zeggen van a seat at the table. Hè? Van, het is niet alleen een diversiteitsgroep binnenhalen, zo van vink, dan hebben we er weer één. Maar wat heb je echt aan diversiteit? Mooie quote vind ik. Diversity is being invited to a party. Inclusion is being asked to dance. En het verschil natuurlijk is, ben je er, sta je aan het randje van die dansvloer, of ben je echt aan het bijdragen op jouw manier, wat jij kan vertellen. En ik denk dat veel bedrijven blijven hangen in de politieke correctheid, van we hebben een aantal partijen binnen, maar niet dat echt aan het exploiteren zijn, die verschillende perspectieven, die verschillende inzichten. En ik zou daarbij willen toevoegen dat wat je nodig hebt is een inclusieve cultuur. Dus waarin je bespreekbaarheid, of het nou gaat over die rolstoel waar je in zit, of die gehoorsbeperking die je hebt, maar ook wat jij specifiek wil bijdragen aan de organisatie, besproken kan worden. En dat klinkt heel abstract, maar een werkgever moet gewoon begrijpen dat hij of zij degene is die gesprekken moet openen. Dus die seat at the table moet geven over alle onderwerpen. Zowel je handicap als jouw visie op het bedrijf. En ik denk dat heel vaak een werkgever denkt, nou, we hebben ze binnen, toch? Keurig, rokjes, rolstoelen, kleurtjes. Goed voor het jaarverslag. Maar nog helemaal niet bezig is dat te exploiteren door echt met die cultuur van bespreekbaarheid iedereens kwaliteiten echt uit te nutten.
Zou je kunnen aangeven hoe je dat zelf doet binnen jouw organisatie?
Ja wij heten Women Inc., maar wij maken natuurlijk elke dag fouten. Ja. Want dat is de grap bij dit onderwerp. Daarom is het ook niet zo'n sexy onderwerp. Omdat heel veel mensen denken, jeetje, als ik eraan begin en ik maak alleen maar fouten, nou, dat kan ik ook niet lekker in mijn jaarverslag zetten. Ja. Ik weet nog niet precies wat het me oplevert. Oh god, wat een lastig onderwerp. En wij heten Women Inc., dus je zou denken, nou, goed bezig.
Elkaar.
Maar de hele grap van diversiteit, we hebben bijvoorbeeld iemand met een gehoorsbeperking die praat met zo'n talking stick, hè, dus om voor haar het geluid te versterken. Nou, dat vonden we in het begin natuurlijk allemaal best wel lastig, want wij hebben zo'n hele dynamische organisatiecultuur waarin iedereen door elkaar praat en nog een beter idee heeft. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo inclusief, want je hebt stille mensen en je hebt mensen mensen die zich uitspreken. Dus door die talking stick van onze collega moesten we steeds heel snel regisseren. Van ho, niks zeggen. Pas als je de talking stick van Marijn hebt, mag je wat zeggen. En dat heeft een enorme eigenlijk structuur, maar ook een soort van deep democracy aan onze organisatie geven, die we niet hadden. Nou, dat is iets niet wat
eigenlijk pure winst.
Het is pure winst, ja. Maar die had ik niet kunnen voorzien. En in het begin vond ik het natuurlijk alleen maar heel veel gezeik dat ik even mijn mond moest houden tot ik de talking stick had.
Dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Dat je ook denkt van, ja, want zijn er grenzen in hoe ver je in dingen mee moet gaan?
Bijvoorbeeld ook met diezelfde collega hadden we zo'n brainstorm in een weekend die even scherp gevoerd werd. En toen zei zij op een gegeven moment, nu volg ik het niet meer. Toen dacht ik, ja, ik vind het wel een heel fundamenteel gesprek dat we voeren, sorry. Dan volg jij het even niet meer. Toen voelde zij zich heel erg buitenspel. Dat liet ze merken. Toen zei ik van, oké, of heb jij een alternatief hoe we het wel kunnen doen? Want ik vind dat beide kanten zich dan even moeten aanpassen. En toen had ze dat niet. En toen, toen dacht ik van, ja, het is, dan moet je als leider ook even beslissen. Gek voorbeeld opeens ertussendoor. Maar bijvoorbeeld net als met het genderneutrale toilet. Stel dat jij één intersexe persoon die daar heel erg blij mee maakt en 90% van je werknemers niet. Nou, dan misschien moet je het wel doen, misschien moet je het niet doen. Maar vooral moet je het uitleggen als leider. Dus je moet eigenlijk als leider steeds de geluiden en de onvrede en de kansen en de wensen van mensen binnenhalen en uiteindelijk zelf je keuze maken wanneer je voor het een en voor het ander gaat. Ik denk dat het belangrijkste is dat mensen zich durven uitspreken bij jou wat ze nodig hebben om goed te kunnen werken.
Dus het gaat één om die strategische doelen die je heel duidelijk moet hebben. Want je zegt, als je die niet hebt, dan ga er niet mee aan de slag. Leiderschap en zorgen dus dat je een cultuur hebt waar zaken bespreken. Ja. Zijn, waar de werkgever het initiatief neemt. Dus dat zijn een aantal belangrijke zaken. Als je het nou hebt over al die groepen, want je zet je niet alleen in voor die vrouwen nogmaals, maar voor al die andere groepen ook, ook door dat boek Iedereen Inc. Als je dan kijkt naar Nederland, welke groep is er het slechtste af? Of waar zitten de meest positieve ontwikkelingen?
Hangt er vanaf naar welk aspect je kijkt. Ik denk dat er een heel grote kloof is, hoog en laag opgeleid. Wellicht heeft Kim Putters daar ook over gesproken. Die ook over een enorme groep in aantallen gaat. Ongeveer 30% van de bevolking die op bepaalde carrièreaspecten veel minder kans maakt. Ja, je kan zeggen je hebt een lagere opleiding, maar je wordt ook gewoon met bepaalde hersenen of op een bepaalde postcode geboren. Ik denk dat die het minst belicht is, ook omdat er daar het minst representanten of maatschappelijke platforms zoals de onze zijn. Ik denk dat die onvrede zich nu op een andere manier uit in de samenleving. Dat vind ik nog iets, een gat in onze gemeenschappelijke strijd voor sociale ongelijkheid. Ik denk dat er veel vanuit multiculturaliteit nu besproken wordt, maar dan ook heel vaak heel verdeeld. Want de ene groep, er worden de Marokkanen over één kam geschoren met de Surinamers. Dat zijn hele andere minderheidsvraagstukken die met zich meenemen. Dus die strijd vind ik vaak nog niet zo effectief. Ik vind de vrouw-man strijd staat goed op de agenda. En tegelijkertijd wordt die eigenlijk heel erg weinig serieus genomen. Op een of andere manier gaat het over de grootste groep van de bevolking. Meer dan 50% zijn de vrouwen bij elkaar. Maar er wordt eigenlijk altijd geparkeerd in deze discussies naar dat willen vrouwen zelf. Terwijl dat niet aan de hand is. Er is een systeem wat gezorgd heeft dat vrouwen steeds in een bepaalde rol blijven.
En we hebben natuurlijk ook het hele deeltijdsysteem enorm gepromoot als Nederland, waar we toen heel blij mee waren, maar daarmee zijn vrouwen wel een bepaalde rol terechtgekomen.
Nou, in een hele slechte economische positie. En op een totaal, 50% van de vrouwen is maar economisch zelfstandig. Nou, als er een scheiding of een overlijden van jouw partner is, is dat super kwetsbaar. En ook onze samenleving heeft niet geïnvesteerd. Wij hebben niet als samenleving kinderen. De vrouwen hebben de kinderen en daarnaast kunnen ze er werken. Maar we hebben niet een kinderopvangsysteem wat heel consequent kabinet op kabinet is voortgezet. We hebben bijvoorbeeld ongelijke beloning. We zitten helaas niet in de top 10 van Europa, zoals we zo vaak denken als het over emancipatie gaat. Maar het is allemaal zo onzichtbaar. En dat is omdat we steeds bij de vrouwen de zorg leggen, terwijl we met z'n allen een vergrijzende samenleving hebben en willen dat er steeds meer kinderen worden geboren. Dus we zouden als samenleving. Hè, dat zou ik toch wel echt naar al die kabinetten Rutte toch wel ook voor een groot deel bij hem willen leggen. Dat hij nog geen genderbeleid heeft gevoerd, waardoor vrouwen zich optimaal kunnen inzetten voor de samenleving.
Er is dus nog werk aan de winkel en ook dus voor al die werkgevers die dus met dit thema worstelen, maar daar ook weer kansen in zien. Want anders zouden jullie niet luisteren, denk ik, naar deze podcast. Dus er zit wel een bepaalde interesse. De media wil ik nog even met jou pakken, want dat is heel erg belangrijk. Je hebt ook een coalitie in de media heb je opgericht, waar allerlei grote nationale media bij vertegenwoordigd zijn. En dat gaat over inclusiviteit in de breedte. Media is natuurlijk ontzettend belangrijk in de beelden die ze creëren, hoe wij naar bepaalde zaken kijken, ook op de werkvloer. Waar staan we op dat punt?
Heel leuk dat je dat even noemt. Want in al die minderheidsstrijden die ik net noemde, is stereotypering eigenlijk superbelangrijk. Dat we bij een vrouw als eerste aan zorg of aan uiterlijk denken. En andersom bij een man als eerste aan kracht en prestatie. Dus mocht hij die niet leveren, dan voldoet hij ook niet als man. Dat we heel vaak mensen van kleur minder serieus nemen. Als het zeg maar de Surinaamse afkomst is, is het niet serieus genomen worden. En als het de meer niet-westerse achtergrond van moslims is dat we ze eigenlijk eng vinden. Dat zit in heel veel stereotypen die steeds maar weer dag in dag uit in de media herhaald worden, bevestigd. En in stereotypen zit altijd één klein kerntje, maar als je alleen maar die beelden ziet, is het voor mensen bijna niet meer mogelijk om zich aan die beelden te onttrekken. En heeft dat consequenties bijvoorbeeld voor hun rol in de werkvloer of in de samenleving? Ik vind het heel mooi dat die coalitiepartners, dus het zijn allemaal mediamakers, inderdaad commerciële, de publieke omroepen, World Press Photo zit erin, productiemaatschappijen, Google, dat die allemaal samen hebben gedacht, hier moeten we wat aan doen. Als ze het individueel zouden doen, zouden ze het veel te eng vinden, want dan worden ze er als medium op afgerekend. Oh, hoe gaan jullie ermee om? Maar gezamenlijk hebben gezegd, daar kunnen wij best een rol in hebben. En het allermooiste vind ik nu dat VEA, dat is de brancheorganisatie van adverteerders, dat die nu het initiatief heeft genomen om die coalitie voort te zetten. En dan ook met het mediaveld samen te kijken, gaan we groot laten worden, gaan we steeds meer mensen laten aanschuiven en gemeenschappelijk kijken welke veranderingen wij als Nederland willen. In Engeland heb je nu dat bijvoorbeeld in reclames wordt bijgestuurd op stereotypen. Nou, in Nederland zijn we wars van welke wetgeving dan ook. Vinden we vreselijk. Laat het veld het dan maar zelf bekijken welke wijzigingen we willen aanbrengen. Laatste onderzoeken die gedaan zijn is bijvoorbeeld dat er nog steeds maar 12% vrouwen in talkshows zitten. He, dat vrouwen in die zin als expert niet serieus worden genomen. Wel altijd bij die items in het nieuws van Vox Populi. Van en mevrouw op straat, wat vindt u ervan? Dat zijn vrouwen, mensen van kleur. En in de expertrol zitten altijd die witte mannen opnieuw.
Ja, want jij spreekt ook die vrouwen wel eens. En wat zeggen ze dan tegen je?
Welke vrouwen bedoel jij?
Nou, die experts die eigenlijk aan de talkshowtafel zouden moeten zitten, maar er te weinig zitten of om de verkeerde redenen misschien worden gevraagd.
Nou, de redacties die zeggen vooral, kijk, als we die vrouwen bellen, dan zeggen ze, we kunnen niet of we moeten voor de kinderen zorgen vanavond. Dus die redacties hebben een hele hoge irritatiegraad over vrouwen die rol niet onmiddellijk naar zich toe trekken. Maar dat is, als je het onderzoekt, ook niet gek. Want als je daar als vrouw gaat zitten, als 12%, ben je minderheid, krijg je alle stereotypen van vrouw. Dus los van, is ze een goede expert, hoe ziet ze eruit en is ze niet te emotioneel over je heen. Dus dat vrouwen koud watervrees hebben, snap ik. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook aan vrouwen zelf om die stappen wel te gaan zetten, daar te gaan zitten en gewoon met de expertise die ze aan boord hebben, ook een rolmodel voor al die jonge meisjes, hè, die televisie te kijken en niet alleen denken, oh, nou kan ik Wendy van Dijk worden. Nee, ik kan ook hersenschirurg worden.
En als je dan kijkt naar hoe bepaalde dingen worden geduid in het nieuws, vallen jou dan dingen op waarvan je zegt, ja, een bepaald woordgebruik zorgt ervoor dat bepaalde stereotype beelden alleen maar weer verder versterkt worden?
Ja, grappig is, taal is inderdaad heel belangrijk. Dus vaak wordt er, zonder dat een redacteur of een presentator dat doorheeft, bijvoorbeeld vrouwelijke hoogleraar gezegd. Of zwarte president in het geval van Obama. Dus dan wordt eigenlijk de uitzondering toegevoegd. Je kan ook gewoon zeggen, dat is een hoogleraar. Want vanaf dat moment is iedereen die hoogleraar is, kan ook vrouw zijn. Hè? Of vrouwelijke scheidsrechter. Ja, het is inderdaad de eerste, maar vanaf nu kunnen scheidsrechters ook vrouw zijn. Dus in woordgebruik zit heel vaak toch uitzonderingen maken en daarmee stereotyperen dat het normaliter een man is, maar nu deze keer is het een vrouw. Ja, daar kan je toch als nieuws of als redacteur veel mee doen. En dat soort dingen wisselen we ook uit in die coalitie. Hoe mensen daar A, fouten in maken, maar ook B, hele leuke oplossingen voor verzinnen.
Ja, ik vond ook mooi uit je boek dat je aangaf bij rampen, dat er dan wordt gezegd, er zijn heel veel vrouwen en kinderen bij omgekomen. Ja. Is de ramp dan erger? Ja, ja. He, dat dan wordt toegevoegd, dat is ook weer zoiets.
Het slachtoffergedrag. Ja, dat komt dan van vroeger, hè, van dat mannen in het leger zaten en dan in dit geval waren de onschuldige burgers vrouwen en kinderen. Maar heel vaak gebruiken we woorden maar op een manier zoals we er niet over nagedacht hebben. Dan komt er een actiegroep overheen. Steeds militanter natuurlijk, hè, door social media zijn er steeds meer subgroepen die zich heel scherp kunnen uitspreken. Dat vind ik wel heel mooi van deze tijd.
Ja. Die coalitie is er dus en men is willing om er wat mee te doen. Maar wat heeft dat nou echt opgeleverd? Want jullie zijn best wel een tijdje bezig.
Ja, typische journalistenvraag.
Ja, ik weet ook wel een beetje intern wat er gebeurt. En ik denk, er is nog een hoop werk.
Zeker weten. Nee, maar de journalistenvraag is, wat heeft het opgeleverd? Of wie zijn schuld is het? Hè?
Ja.
Want dat is het meest spannende nieuws om te brengen. Ik denk dat het heeft opgeleverd dat er 10 grote mediapartijen heel eerlijk hebben uitgesproken over welke dingen ze wel of niet goed doen. Waar ze wel of niet progressie boeken. En versneld hebben bij elkaar, door van mekaars good practices te leren, welke fouten ander niet meer hoeft te maken. En dat ze zich, typisch vrouw wordt, veilig genoeg hebben gevoeld om gezamenlijk statements naar buiten te brengen. Dat ze met hun eigen merk alleen niet durfden.
Ja. Ik snap dat en dat vind ik ook heel erg sterk en goed. En ik heb dat ook allemaal van, nou ja, applaus. Maar er komt gewoon op een gegeven moment ook iets dat je ook echt voor dat inclusieve werkgeverschap moet gaan. Dat bepleit je hier zelf ook. Hè? Dus het begint met, nou ja, bekennen dat er misschien werk aan de winkel is. Dat het ook misschien een strategisch doel voor jou heeft. Want laten we wel wezen, het mediagebruik neemt af. En als je iedereen erbij wil betrekken, moet je ook zorgen dat je inclusief bent. Dus dat zou een economische win kunnen zijn om er iets mee te doen. Zoals dat ook voor het bedrijfsleven een economische win zou kunnen zijn. De volgende stap is echt inclusief werkgeverschap, waar jij net zo op hamerde.
Ja, ja.
En dat is nog niet het geval, denk
ik. Nee, inclusief werkgeverschap heeft dus die elementen van leiderschap, van de inclusieve cultuur, maar ook in je processen. Echt concreet in je processen zorgen dat je je realiseert dat dit niet vanzelf goed gaat. Ik noem maar wat, in het proces van een mediamaker kan het zijn een bias check invoeren. Jij hebt straks, of misschien hier voorafgaand, dit hele programma voorbereid. En dan moet jij met 3 mensen praten om te horen, god, welke vraag mis ik eigenlijk? Want anders is het alleen maar Diana die haar vragen heeft losgelaten. En ik denk dat dat woord bias check in heel veel processen kan worden ingevoerd. Of het nou is in de sollicitatieprocedures. Wie gaan we aannemen? Je weet dus, hè, de mensen gaan zichzelf klikken of klonen. Dat doe ik ook als Women Inc. baas. Als ik geen diversiteitsbeleid heb, denk ik bij alle leuke blonde meisjes die energiek zijn, van nou, dat is een pittig typeje. Dan, hè, die herken ik. Als ik niet heb staan dat ik meer mannen wil, in ons geval is dat de uitdaging, meer mannen in de organisatie of meer kleur of verschillende leeftijden, dat zijn onze 3 doelen, dan ga ik die niet halen. Dus als ik niet in mijn processen heb ingebakken wat mijn diversiteitsdoelen zijn, dan ga ik ze niet halen. Een ander ding is bijvoorbeeld vacature teksten. Dan kan ik misschien, bijvoorbeeld stel dat ik een bedrijf ben die meer vrouwen wil, maar ik heb een vacature tekst met woorden die we onbewust allemaal met mannen associëren. Bijvoorbeeld excellent is zo'n woord. He? Bijvoorbeeld Jort Kelder, excellent. Dat zijn associaties die mensen maken. Als er een vacature tekst is waar het woord excellent in staat, gaan vrouwen minder vaak reageren. Niet omdat ze denken dat ze minder excellent zijn, maar omdat ze weten dat de werkgever in dit geval met het woord excellent bedoelt, ik wil een man. Dus al die hele kleine dingetjes.
Het zijn hele onbewuste processen.
Onbewuste processen, maar tegelijkertijd weten we ze ongeveer bijna wel allemaal. Hè. Met die 10 incubators zijn wij bezig al deze learnings bij elkaar te slepen en te denken van, nou, dus ook een bias check bij het maken van je vacaturetekst. Is je doel mannen te werven? Is je doel vrouwen te werven? Mensen van kleur te werven? Dan moet je even allemaal goed over nadenken. En als je het dus niet in je processen geborgd hebt, dan kan jij, als jij heel bevlogen leider bent, maar onder de tram loopt, er zeker van zijn dat het over 3 jaar niemand meer doet, want het is alleen maar ingewikkeld gedoe. Hè? Dus behalve cultuur, processen, leiderschap, dat maakt inclusief werkgeverschap.
En als je dan al die verschillende onderdelen van inclusiviteit pakt, dan is het heel erg belangrijk dat als het gaat om de veiligheid. Hè, want dat is eigenlijk wat je zegt. Van op het moment dat mensen binnen zijn, dan gaan ze heel snel weer weg. En dat heeft met de veilige werksfeer te maken. Moet je dat dus anders benaderen per groep? Kan je daar nog wat specifieke tips voor geven als het gaat om gender, als het gaat om cultureel?
Ja. Veiligheid vind ik dan weer, zeg maar, de negatieve benaming. Je zou kunnen zeggen, veiligheid, onveiligheid is als het niet goed gaat. Maar waaraan meet je een inclusieve cultuur als het wel goed gaat? Als mensen initiatieven nemen. Als mensen zich uitspreken. Als mensen tegenspraak durven geven. Dat zijn signalen dat je denkt, hey, ik heb een inclusieve cultuur. Niet altijd prettig. We hebben een super assertieve redactie. Ik word er ook af en toe niet blij van. Ik denk, ik had toch een goed idee. Nou, gewoon afgeknald. Dat zijn, zeg maar, signalen van een inclusieve cultuur. Die jou dus wat oplevert. En daarom ga je er als leider voor. Bij elke de groep kan die zich anders uiten. Bijvoorbeeld bij grappen op de werkvloer. He, seksisme is één ding. Racisme is een ander ding. Wat de grappenmaker bedoelt is helemaal niet racistisch te zijn, maar die maakt net dat grapje over, nou, dan zul jij, want je kan zeker wel goed dansen omdat je zwart bent. Weet je, want die zal helemaal niet denken, oh, nu ben ik iemand aan het corneren. En degene die dat over wie dat gaat, kan dat heel erg stigmatiserend ervaren. Van, oh nee, die gaat weer over zwart en stereotypen. Ook daar, als er geen bespreekbaarheid is, dat die persoon zegt, poeh, wat een flauwe of een oudbollige grap. Dan heb je geen inclusieve cultuur. Dus, maar het is niet dat die grap niet gemaakt mag worden, want iedereen is aan het experimenteren met wat wel of niet kan. Maar als er geen bespreekbaarheid is rond die grap, of een seksistische grap, of nou, je ziet er leuk uit, ik kan wel zien hoe jij je functie gekregen hebt. Dan kan je als vrouw om lachen wat jij nu doet. Maar je kan ook denken, hey, flikker eens op. Ik heb die functie gekregen omdat ik heel erg goed ben. En wat ben jij een oudbollig type om nog steeds te denken, want kennelijk zie jij mij alleen als vrouw die een leuk jurkje aan heeft. Niet iedereen is altijd even assertief. Ik denk dat een inclusieve cultuur zich dan kenmerkt door dat je tegengas durft te geven aan elkaar, ongemakkelijkheid durft te laten bestaan, wetend dat er een leider is die dat eventueel als het erg moeilijk wordt oplost. En natuurlijk bij, zoals de vraag van de mevrouw over inclusiviteit in de zin van handicap, het is bij handicap vaak concreter. Daarom is dat, mevrouw vond het een onderbelicht onderwerp. Ik vind het soms een beetje overbelicht. In de zin van dat de meeste mensen snappen inclusiviteit het best aan de hand van handicap. Want dan gaat het gewoon over een drempel die er moet zijn. Of een gehoorstokje. Dat is lekker concreet. Bij heel veel van die andere processen gaat het veel meer om onzichtbare dingen die moeten worden aangepast.
Ja, handicaps kunnen soms ook onzichtbaar zijn.
Dat is ook zo. Natuurlijk heel veel GGZ-dingen bijvoorbeeld zijn onzichtbare handicaps. Maar ook rondom mensen met een handicap hoort weer heel vaak het vooroordeel van niet serieus genomen. Of oh, schattig dat je er bent, maar je zal niet veel kunnen. Aan de andere kant hebben we wel daar weer die participatiewet, waarin bedrijven echt gestimuleerd worden om mensen met een handicap binnen te houden. Dus op een manier staat die ook wel relatief goed op de agenda, vind ik.
Nou, geef je steeds aan, je moet het helemaal in je processen moet je het hebben doorgevoerd. Je hebt ook wat tips en tricks gegeven hoe je dat het beste kan doen. Bij een ander programma wat ik presenteer voor BNR, BNR Beeldbepalers, hadden we een bekende modeontwerper en tevens kunstenaar Aziz Bekaoui te gast. Ja. Die zich al jaren inzet voor diversiteit. En hij is eigenlijk een beetje teleurgesteld hoe we met dat diversiteit omgaan. Want het is meer een beetje een modegril, ook in de mode. Hè? We hadden eerst Black is Beautiful en daar waren we er allemaal mee bezig. En nu zie je dat al die zwarte modellen weer terugstaan op de cover. Maar gaat dat niet weer uiteindelijk verdwijnen.
Attribution noemen ze het, alleen maar omdat het nu even scoort.
Ja, ja. En hij zei eigenlijk van, je moet het helemaal niet in een soort beleidsplan verwerken in processen. Je moet gewoon een grondhouding, die begint al bij je opvoeding. Mensen moeten gewoon nieuwsgierig zijn naar elkaar. Ja. En hij zei, al die processen, dat helpt allemaal niet. Hoe kijk je daarnaar?
Ik ben het met hem eens in zijn algemene analyse dat de vaardigheid die hoort bij diversiteit, is een open houding, een nieuwsgierige houding waar ruimte is voor elkaar. Ben ik helemaal met hem eens. Geldt voor alle burgers van het land, dan zouden we een mooie wereld krijgen. Maar ik vind het belangrijk om te benadrukken dat volgens mij de bal nu ligt bij de mensen in verantwoordelijke posities. Omdat die eigenlijk met ons samen het systeem maken. En nu zijn we vaak aan het dweilen met de kraan open. Alle mooie initiatieven van Aziz aan de ene kant. En aan de andere kant gewoon allemaal mensen op plekken die niet weten dat ze bezig zijn sociale ongelijkheid en discriminatie onbewust te vergroten. Dus daarom heb ik mijn pijlen gericht op de mensen in verantwoordelijke posities. Maar ik ben eens met wat Aziz zegt, dat uiteindelijk de grondhouding van iedereen moet zijn. Maar die is er niet, vaak niet in een gestreste samenleving. Openstaan voor elkaar. Zo eindig ik ook mijn boek. Iedereen Inc. Nou, wat is nou die vaardigheid inclusiviteit? INC, Inc. Het is aan de ene kant inzien dat jij zelf beperkt zicht hebt. Dat is al heel wat voor sommige mensen. Ja. Nagaan waar dat vanuit jouw functie consequenties kan hebben voor anderen. En conclusies trekken hoe je dat zou willen aanpassen. En nou ja, al die drie dingen, hè, die vragen allemaal gedachtenstappen, die dus tijd kosten, terwijl wij in een enorme versnelde samenleving zitten. Dus het is bijna tegen de tijd in dat we die vaardigheid moeten leren om dit samen goed te kunnen doorpakken.
En dan zit ik nu aan die MKB'er die luistert
ja,
denken.
Ik ook, dat ben ik dus zelf ook.
Dat ben je zelf. En die denkt, ja, hoe moet ik dit? Je zegt al tegen de tijd in. Die hebben helemaal geen tijd meer voor bepaalde. Die hebben niet, laat ik zeggen, een HR-afdeling waarbij grote bedrijven dit vaak onder valt.
Waardoor het ook veel minder effectief wordt, want dan wordt het vaak geparkeerd. Ik denk dat de MKB'er die nu luistert, hallo, dat die gewoon ergens moet beginnen op een manier die hem of haar iets oplevert. Dus ik zou beginnen met die strategische doelen. Je hoeft van mij niet een representatief personeelsbestand te hebben als het jou niks oplevert. Als jij denkt van, goh, ik mis die bepaalde. Ik was bij de ploegendiensten van een groot frisdrankmerk in de fabriek. En die hadden het over teamsamenstelling. En die zeiden van, wij doen altijd 1 oudere met 3 jonkies. Dat is bij ons de beste samenstelling. De jonkies die kunnen fysiek harder werken. Maar die ouderen die zorgt dat als er akkefietjes zijn, dat de boel bij elkaar. Dus die gebruiken leeftijd eigenlijk als diversiteitscriterium. En dan dus heel doelgericht, want dat levert de beste ploegendienst op. Dus ik zou niet al te abstract met dit onderwerp. Ik zou gewoon ergens beginnen en dan toch wel gewoon op je strategische doel. Wat levert het jou op? Misschien wil je wel helemaal niet diverser zijn dan je nu bent. Maar ja, dan kan het wel zo zijn dat als je nu met allemaal oude rotten iets doet, dat straks je kantoortje is opgeheven, omdat je niet op tijd vervanging hebt gezorgd.
Maar dit kan je ook gewoon als MKB'er goed oppakken. Als dit een strategisch doel is, dan is dat te doen.
Ja, je moet dus eerst snappen hoe het jou iets kan opleveren en er dan mee aan de gang gaan. En zeker niet, dat is ook bij die coalitie van de incubators of bij de mediamakers, niet alles moet goed gaan. Dingen mogen misgaan, foute grappen mogen gemaakt worden. Zorg dan dat er op een net zo leuk foute manier op gereageerd mag worden. Dan heb je er nog lol van ook.
Ja. En je zegt, zorg dat die open cultuur er is. Hoe zorg je daarvoor heel concreet? Want dat lijkt me best wel lastig voor een leider als je van een ene cultuur naar een andere cultuur gaat. Hoe doe je die transformatie?
Het initiatief nemen om vragen te stellen. Ja. Hoe werkt dat voor jou? Wanneer werk jij het lekkerst? Daar zal iemand met een rolstoel heel anders antwoord op geven dan een vrouw die zowel zorg voor kinderen als mantelzorg heeft. Nou, of een vrouw in de overgang bijvoorbeeld. Een totaal bedekt probleem, omdat het zo'n gênant onderwerp voor veel mensen is. Een juf van een basisschool zei tegen mij, joh, ik heb zulke opvliegers, maar bij mij in de klas kan het raam niet open. Dus ik heb veel arbeidsverzuim dat ik het gewoon niet red zo'n dag. Had mij met de klas gewisseld, daar kan het raam wel open, dan had ik prima kunnen draaien. Dus als jij als werkgever of leider snapt dat de bespreekbaarheid bij jou vandaan moet komen, het gesprek openen van wat heb jij nodig om lekker te werken, lukt dat nu wel of lukt dat nou niet, dan ben je gewoon goed bezig.
En dan kan je ook je arbeidsverzuim dus naar beneden. Dus dat is een heel, kan ook een doel zijn. Hè?
Arbeidsverzuim is heel vaak een verzamelpot van dingen die over gezondheids, mantelzorg, werk-privé, balansen, minority stress. Je weet niet eens als leider dat er grappen op de vloer gemaakt worden, maar iemand blijft er wel van thuis. Als je arbeidsverzuim omhoog gaat, is dat een mogelijke reden van dat je niet een bespreekbare cultuur hebt.
Missen we nog iets?
Ja, nou, ik kan nog wel heel lang doorpraten.
Ja, ik ook. Maar
met al die voorbeelden. Ook. Wat ik zo mooi vind, is mensen die het proberen. En die vooral vertellen waar het niet lukt. Ik denk dat we meer ruimte voor ongemak in de samenleving moeten. En dat daar hele mooie inzichten in zitten. En dat zou je concreet kunnen maken door, stel dat er mensen bij jou weggaan, die heb je binnengehaald, maar die gaan bij jou weg. Voer eens een exitgesprek met ze. Dat kunnen hele mooie gesprekken zijn waarin die persoon jou even messcherp zegt wat er misschien voor haar of hem ontbroken heeft, waar jij uiteindelijk je inclusieve cultuur mee kan verbeteren. Durf het ongemak op te zoeken en neem daar als leider het voortouw in.
Je strijdt zo lang al voor dit onderwerp. Ga je het nog heel lang doen?
Ja, dat wordt natuurlijk de meest gestelde vraag volgend jaar bij 15 jaar. Het voelt niet als strijd. Het voelt als een soort van... ik zie steeds waar het beter kan en blijf daar graag aan werken. Want het is natuurlijk zo'n breed onderwerp. Het gaat over hoe we als samenleving zorgen dat iedereen optimaal meedoet. En ja, daar draag ik graag aan bij.
Ben je hoopvol?
Ik ben heel optimistisch. Ik denk namelijk dat... weet je wel, systeem, dat klinkt zo groot. Maar een systeem wordt gemaakt door mensen. En kijk maar, als wij elkaar spreken of degene die luistert spreekt weer iemand anders. Ik denk dat je op mensenniveau bijna alles kan oplossen. Omdat ik geloof dat individueel belang is algemeen belang. Dus een beetje, ik ben in Oeganda geboren, Ubuntu. Ik ben omdat wij zijn omdat ik ben. Dus ik geloof heel erg dat mensen eigenlijk allemaal uiteindelijk hetzelfde belang hebben. Goed samenwerken, zorgen dat niemand achterblijft. En dat ook voor je dochter of zoon of je intersexe kind wensen. Dus ik geloof dat we heel veel dingen met de menselijke maat kunnen oplossen. Maar dat we die soms in het systemische een beetje zijn kwijtgeraakt. En dat proberen ik en wij te herstellen.
Ik wil je heel erg bedanken. Janet Vaassen, directeur van Women Inc. Ja, en jullie hebben geluisterd naar de 4e aflevering van deze podcastserie All Inclusive. Een podcast over diversiteit en inclusiviteit. Wil je nou de andere afleveringen luisteren? Check dan vooral de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos en ontzettend bedankt voor het luisteren.
De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.